Er wordt een preek van William Tiptoft voorgelezen. Die is gepubliceerd in het boek William Tiptoft, de geestelijke metgezel van Philpott. De titel van de preek is Een tijd voor geween en een tijd voor gejuich. En Tiptoft heeft hem uitgesproken in de Zoar Chapel in Londen. Op zondagochtend 2 maart 1843, naar aanleiding van Psalm 30, vers 6. Want een ogenblik is er in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Wie onder u kan eerlijk voor Gods aangezicht zeggen dat het uw ernstige begeerte is te weten of u echte godsdienst hebt, zodat u zich op God kunt beroepen en tegen hem kunt zeggen dat u zich niet wilt bedriegen, dat u niet zo'n godsdienst wilt hebben waarin zoveel mensen behagen scheppen, een godsdienst om alleen maar over te praten en zich op te beroemen, maar die nooit zal volstaan wanneer hij op de proef wordt gesteld. Kunt u eerlijk tegen God zeggen, geef mij die godsdienst die het vuur zal kunnen doorstaan, die mij in staat zal stellen om het vuur te verdragen. Dit is een zeer grievend voor de hoogmoed van het menselijke hart. Ik weet hier een beetje van uit ervaring. Als wij onszelf gevleid hebben dat we het in de godsdienst ver gebracht hebben, hoe diep krenkend is het dan om weer teruggebracht te moeten worden, het gevoel te krijgen dat we bijna niets op de juiste wijze weten en haast te vrezen dat we slechts verworpenen zijn. Dit te ervaren is net zoiets als een mens die in zijn slaap droomt dat hij rijk is, maar wanneer hij wakker wordt ontdekt dat hij een bedelaar is. Echter, als u deze dingen kent, dan zult u iets weten van wat de kinderen Israëls ervaren hebben toen ze aan de oevers van de Jordaan gebracht waren en vervolgens teruggevoerd werden tot bijna aan de Rode Zee. Ze waren even ver van het beloofde land verwijderd, alsof ze amper één stap gedaan hadden. Als uw godsdienst van zo'n soort is dat u er nooit enige vrees over hebt, dan ben ik er niet van overtuigd dat deze het echte werk van God de Heilige Geest is. Ik geloof dat u heel wat meer schuim hebt dan dat u denkt. De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de Heere beproeft de harten. Als een mens er in zijn ziel nooit mee beproefd en geoefend wordt of het werk een genadewerk is of niet, geloof ik dat zulke personen niet van God geleerd zijn. Ik ben hier heel zeker van, want ik weet uit eigen ervaring dat een mens niet anders gelouterd kan worden dan in de smeltkroes van beproeving. Het gaat niet alleen maar om een praten over loutering. Dat is niet voldoende. U moet daadwerkelijk het pijnlijke gevoel ervan meemaken. Welnu, de Heere heeft een vuur te Sion en een oven te Jeruzalem. En wie zal zeggen dat God ze voor niets gemaakt heeft? Als hij dan een vuur in Sion en een oven in Jeruzalem heeft, is dat, zoals Paulus zegt, opdat hij zichzelf en hun eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nu kan er geen reiniging zonder vuur zijn en er kan geen bijzonderheid zijn zonder dat men dit gemaakt wordt. Wat betekent deze bijzonderheid? Die bestaat niet in een bepaalde mening en is evenmin gelegen in alleen maar een praten erover. Niemand kan gereinigd worden. Niemand kan bijzonder gemaakt worden, tenzij hij of zij door deze verdrukkingen, smarten en beproevingen gegaan is door de onderwijzingen en leidingen van God de Geest. En waar dit het geval is, zal er daarna uit het vuur een vat ter ere tevoorschijn komen, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. De Heere zal zijn volk beproeven en louteren en niet één van hen kan eraan ontkomen. Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der volles en hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen en hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver en dan zullen zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Als er hier zijn die zich vleien dat ze zonder goddelijke kastijdingen de hemel zullen bereiken, dan zullen ze ontdekken dat ze zich jammerlijk vergissen als ze behoren tot het levend gemaakte huisgezin des Heren. Want het is door vele verdrukkingen dat we moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Allen die niet van deze dingen weten, verklaart Paulus voor bastaarden en niet zonen en hij zegt, dien de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Zij, die deze kenmerken van Gods genadige handelingen op hun ziel niet omdragen, zijn niet de geboren kinderen Sions. Zij kunnen net zo min spreken over verdrukking als over barmhartigheid, net zo min over diep vernederd worden als over verhoogd worden. Door de kracht van Gods genade. De schrift kan niet gebroken worden. En deze woorden werden niet voor niets geschreven. Mijn zoon, veracht de tucht des Heren niet en wees zijn kastijding niet moe. Ik heb geweten wat het is om ze te verachten en moe te zijn. Ik heb geweten wat het is om God ervoor te loven en te prijzen. En te weten dat ik zonder zijn tucht en kastijding niet kon zijn gehouden op de rechte en de nauwe weg die tot het eeuwige leven leidt. Nu, velen van u spreken misschien over uw verdrukkingen en moeite als heel diep grievend en misschien wenst u dat ze veel lichter gemaakt of weggenomen worden. Maar kunt u God aanwijzingen geven hoe of wat ze behoren te zijn? De tempel des Heren wordt niet gebouwd uit schaafsel of zaagsel, maar uit levende stenen, uitgehouwen en netjes geordend. Als u geschikt wilt zijn voor een plaats in de tempel, verwonder u dan niet over deze oefeningen en beproevingen. Paulus die zegt daarvan, en Paulus was een wijs bouwmeester, een mens die in zijn ziel grondig onderwezen was. Paulus zegt dan, indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? In Hebreeën 12 en 1 Korinthe 3. Als er geen verdrukkingen en kruisen waren, beproevingen in de tijdelijke lichamelijke ziekte, verdrukkingen op persoonlijk vlak, in het gezin of de verdere familie, juist die dingen die u zo kribbig en opstandig maken, als u alles kon hebben zoals u het wilde, dan zou er geen ballast zijn om u in de juiste positie te houden. Veronderstel eens dat u op zee voer, als er dan een storm opstak, en u zag diverse schepen die her en derwaarts gedreven werden en schipbreuk leden bij gebrek aan ballast, terwijl andere schepen die wel ballast hadden, veilig bleven varen. Ik zeg, als u wist dat die ballast op de een of de andere manier te krijgen zou zijn, zou u die dan niet heel erg graag willen bemachtigen om te voorkomen dat u net als die andere schipbreuk zou lijden? Wel nu. Waar zullen mensen niet heen gaan als ze zonder ballast zijn? Zullen ze niet hier en daarheen lopen, weggevoerd worden in ijdele misleidingen, opgeblazen worden in hoogmoed en heel weinig weten van zowel de kracht als de realiteit van een levende godsdienst? Daarom zegt de Heere, want zie, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet één steentje zal er ter aarde vallen. Amos 9. Heel het huisgezin des Heeren is veilig, maar wat zal er van het kaf worden? Wij allen willen zo goedkoop mogelijk voor vlees en bloed de hemel bereiken. We willen ontkomen aan beproevingen, kruisen en verdrukkingen. Sommige mensen praten en preken alsof ze in de godsdienst de slimste mensen zijn die de heerlijkheid proberen te bereiken zonder deze beproevingen en moeite. Hoe heel weinig kerken of kapellen zijn er in Engeland waar u het leerstuk van de verdrukking kunt horen prediken. Als u naar zulke predikanten zoekt, dan zult u ontdekken dat ze echt heel schaars zijn. Maar hoe kan een andere soort prediking, welke dat dan ook mogen zijn, degene die eronder zitten, leiden in de weg waarin God zijn volk leidt? Indien nu de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. Maar zij, wier ogen geopend zijn, omdat ze gezalfd zijn met de ogenzalf van de geest, zullen van alle letterpredikers die zich uitspreken tegen de beproevingen en oefeningen van Gods kinderen, zeggen wat Job tegen zijn vrienden zei: indien uw ziel ware in mijn zielplaats, kon ik woorden tegen u samenhopen en over u met mijn hoofd schudden. Maar ik zou u versterken met mijn mond en de beweging mijner lippen zou u uw droefheid verzachten. De Engelse vertaling van Job 16. Zij, wier ogen geopend zijn, om de duisternis en blindheid van zulke leidsmannen te onderscheiden, zien dus dat men met hun onderwijs niet kan leven of sterven. Zij weten dat er een realiteit en kracht in de godsdienst is die zij nooit aanstippen, en dat het iets dierbaarders en heerlijker is dan dat zij zich kunnen indenken, totdat het hun te verstaan wordt gegeven, hetzij door het gemis ervan, of door de genieting van die geestelijke zegeningen die verborgen zijn voor de wijzen en verstandigen en de kinderkens geopenbaard. Ik ben ervan overtuigd dat niemand dan degene die door de gezegende geest van God onderwezen zijn, de psalmen waarlijk kunnen verstaan. Zij dus, die proberen alle bevindelijke gedeelten uit dat boek uitsluitend toe te passen op de Heere Jezus Christus, geven een zeker bewijs dat ze ontbloot zijn van een levende bevinding. Maar waarom schrijven zij de verdrukkingen en de smarten waarover daar gesproken wordt in zulk een mate aan de Heere Jezus Christus toe, en beweren ze dat zulke gevoelens alleen door hem beleefd zijn? Wel, als ze lieten voorkomen dat niemand een ware christen is dan zij die deze dingen persoonlijk en bevindelijk kennen, zouden ze daardoor zichzelf afsnijden. En waar zou hun godsdienst dan blijven? En dus verdraaien ze de schrift. We horen David in het begin van deze psalm zeggen, wat maar weinigen kunnen: ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Nu, alleen al die passage zou 19 van de 20 godsdienstige beleiders in Londen afsnijden. Ze zouden zeggen, als ze eerlijk waren: als dit de ervaring van een kind van God is, dan ben ik er geen. Hoeveelen van u snijdt dit vers af? Ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Hebt u ooit deze roep geuit, niet als een formele roep, maar als een roep uit nood, die ontstond uit de overtuiging dat niets voor u zal baten dan de balsem van Gilead? Wanneer werden bij u uw wonden genezen, zodat u kon zeggen: gij hebt mij genezen, Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd, Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Vers 3 en 4. Als u dit kunt zeggen, dan zal ik u niet afsnijden als een dode belijder. Als die roep uit uw hart is voortgekomen, als u hebt meegemaakt dat uw wonden genezen werden, denk ik beter van u dan van velen die de schrift van begin tot eind kunnen citeren. David zegt, Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Wel, dat is een lage plaats om daar gebracht te worden, het graf. Hij zegt niet, ik ben er zelf uitgekomen. Het is alles vrije genade. Er is geen verheffing van zichzelf of zijn eigen kracht. Nee, hij zegt, gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Hij schrijft alles toe aan Gods gunst. En vervolgens zegt hij, psalm zingt in Heere, gij zijn heilige. Nu wordt er iets mee bedoeld dat we heiligen gemaakt worden. We worden niet als heiligen in deze wereld geboren en ook groeien we zo niet op. Wanneer maakte God u een heilige? Wanneer werd u geheiligd en gereinigd? Bent u als heilige in uw dagelijkse wandel en handel? Bent u als een volk dat apart is gezet tot lof, eer en heerlijkheid van God? Zodat van u gezegd kan worden, psalm zingt en Heere, gij zijn heilige. Kunt u een afgezonderde plaats innemen en zeggen, wij zijn Gods heiligen. Eens leefden wij in zonde en goddeloosheid, in gierigheid en onreinheid. Maar we zijn gereinigd en gewassen en gezuiverd door de heiligende kracht van Gods genade. Zo ja, zeg lof, gij zijn heilige, ter gedachtenis zijn er heiligheid. Voor zijn vriendelijke en genadige handelingen jegens u. Zijn toren duurt slechts een ogenblik, naar de Engelse vertaling. Nu moeten we iets weten van Gods toren in onze consciëntie. Want als dat niet zo is, hoe kunnen we God dan loven dat hij ons verlost van de toekomende toren? We kunnen het niet eenvoudig weten door erover te lezen in de Bijbel. Weten we iets van zijn grimmigheid jegens ons als zondaars? Welke veroordeling, welke toren, welke gramschap hebben we in onze ziel ervaren? Hebben we ooit voor Gods rechtbank gestaan? Zijn onze overtredingen en ongerechtigheden tegen ons aangevoerd? Waren onze zonden voor ons talrijker dan de haren van ons hoofd? Is Satan ooit opgestaan als onze aanklager? Hebben we verwacht dat God ons zou afsnijden om onze zonde en goddeloosheid? Dit is zoals ik mij gevoeld heb. Ik ben bevreesd geweest dat een of ander oordeel over mij zou komen en ik heb gewenst dat ik nooit geboren was. En oh, wat een vreselijke staat is dit. Wat is ellendiger dan Gods gramschap in de consciëntie te hebben? Een mens kan veel verdrukkingen verdragen, maar een verslagen geest, wie kan die dragen? Heb u dit gekend? Hebt u tot God leren roepen om genade over u? Hebt u ooit medelijden met uzelf gehad en God gevraagd op u neer te zien als een arme, hulpeloze zondaar? Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Hebt u ooit meegemaakt dat die schriftplaats met kracht op uw hart werd toegepast? Zijn uw zonden ooit als scharlakenrood in uw ogen geweest? Of hebt u zichzelf, evenals de fariseeën, gevleid dat u rein en goed was en dat God behagen in u had? Hebt u zich zo snoot en schuldig gevoeld, zo gebroken en verslagen van geest en zo in de laagte gebracht, dat u in Jobs gracht gedompeld bent, totdat zelfs uw kleren van u gruwelden? Welnu, Als u niets weet van deze toren die er een ogenblik is, hoe kunt u dan de vreugden en vertroostingen van Gods genade kennen? Wat, zegt u, kunnen we de vreugde en vertroosting niet hebben zonder de verdrukking en de beproeving? Paulus, die zegt tegen de Korintiërs: onze hoop van u is vast als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Hij stelt het verdriet eerst en daarna de vertroosting. Gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. De verwonding komt voor de genezing, want... En er volgt een hymn van Jozef Hart, hymn 89. Welke troost kan een zaligmaker brengen aan degene die hun rampzaligheid nooit voelde? Een zondaar is iets heiligs, de Heilige Geest heeft hem dat gemaakt. Nieuw leven moeten we van hem ontvangen, voordat we recht bedroefd zijn over de zonde. Einde. In zijn gunst is leven, staat er in vers 6. Nu heeft God u ooit begunstigd? Weet u iets van Gods gunst? Sommigen zeggen misschien: God heeft ons zijn gunst betoond door ons voedsel en kleding in overvloed te geven. We hebben tijdelijke gunsten. Ja, en dat geldt ook voor duizenden die nu in de pijniging van de hel zijn. Die rijk willen worden, vallen in verzoekingen in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. In zijn gunst is leven. Maar dat is een gunst van een heel andere aard. Gedenk mijne, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk, bezoek mij met uw heil. Het is een bijzondere barmhartigheid en gunst die afgesmeekt wordt door Gods huisgezin, want dit geeft leven aan uw ziel. Dus, heeft God uw ziel ooit begunstigd met enige tekenen van zijn goede tierenheid? Hebt u ooit iets gehad om hem voor te danken in de zin van geestelijke zegeningen? Sommigen zeggen misschien: nee, wij niet. Wel, hebt u hem dan nooit hiervoor gedankt, dat u buiten de hel bent? Hebt u het ooit als een barmhartigheid gevoeld dat u buiten de hel bent? Hij bewijst gunst aan velen, al weten ze het zelf niet, door hen te verdrukken, hen te vernederen en hen in te laagte te brengen. Ja, duizenden bedriegen zichzelf door te denken dat ze naar de hemel gaan, terwijl ze naar de hel gaan. Misschien zijn er in deze stad tientallen mensen te vinden die vrezen dat al hun godsdienst zal eindigen in een roepen en een kermen tot de Heere. En anderzijds kunnen er duizenden zijn die zichzelf vleien dat ze naar de hemel gaan, terwijl ze net zo zeker naar de hel zullen gaan. Ze roepen: vrede, vrede. Maar een haastig verderf zal hen overkomen. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Nu, het is een teken dat u de gunst des Heren deelachtig bent, als hij u verwondt, benauwd en verdrukt. Die gunst geeft leven. Ze geeft levend geloof om gezegende, zoete en dierbare beloften toe te eigenen. Er is geen leven of gevoel in de mens voordat hij aldus is levend gemaakt. Als de Heere uw dode ziel heeft levend gemaakt, is dat een groot teken van zijn gunst en barmhartigheid. In zijn gunst is leven. Het geween kan een nacht duren, maar in de morgen komt de vreugde. Hoe kortdurend is zijn toorn, hoe lang is zijn goedheid en gunst voor zijn lieve volk. Het geween kan een nacht duren, maar in de morgen komt de vreugde. Nu, hebt u ooit geweend? Hebt u ooit enige godzalige droefheid gevoeld? Wij dienen de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus te prediken. U zult heel veel mensen kunnen vinden die bezorgd zijn over deze wereld. Bezorgd om rijk te worden of om hun eigendom te verliezen. Bezorgd over zichzelf of over hun gezin. Maar hoe weinig mensen vindt u die bezorgd zijn over hun ziel? Nu. Of u hebt geweend over uw zonde, of u hebt niet geweend over uw zonde. Hebt u ooit gezegd in de taal van uw hart, zoals Jozef Hart in Hymn 154, O, gij gruwelijk monster zonde, wat een vloek hebt gij binnengebracht, heel de schepping zucht door u, zwangere oorzaak van ellende, einde. Hebt u ooit gekeken naar de vreselijke vloek die boven de zonde hangt? Hebt u ooit uzelf beschouwd als onder die vloek? Hebt u ooit verwacht dat het uw lot zou zijn om afgesneden en naar het verderf gezonden te worden? Bent u zich bewust gemaakt van uw staat? Hebt u er enige schrik over gevoeld? Werd u ooit verslagen in het hart en hebt u uitgeroepen, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wanneer iemand verdrukking of moeite overkomt, dan is er een vragen naar en een roepen om verlossing. Nu, hebt u geweend, hebt u gesmeekt? Het geween kan een nacht duren, maar er komt een eind aan, want in de morgen komt de vreugde. Na dit geween komt de vreugde, vreugde olie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Maar sommigen zeggen, kunnen we deze vreugde niet hebben zonder geween? Of met slechts een beetje geween? Wel, ik spreek als een vriend tot u. Ik wens niet dat dit zo met u zal zijn. Ik wens dat u enige bekommering, verdrukking en zielsarbeid hebt. Ik wens dat u afdaalt in de diepte en een besef hebt van uw schuld en onwaardigheid. Dat is wat ik u toewens. U zult zeggen, dat is erg pijnlijk voor vlees en bloed. Maar als er niet gezaaid wordt, kan er ook niet geoogst worden. Wie van de twee schuldenaars aan wie hun schuld vergeven werd, had het meeste lief? Degene die 500 penningen schuldig was, of degene die 50 penningen schuldig was? En bovendien, als u dit geween en deze droefheid niet had, als de vreugde direct kwam en u zei, nu weet ik dat ik naar de hemel zal gaan. Christus is de mijne. Als dit het geval was, dan zou de Satan binnenkomen en zeggen, dit is de vreugde van een steenachtige grondhoorder. Ze kwamen in een ogenblik op en zal spoedig verdorren. De Satan zou komen gelijk een stroom en u zou tot wanhoop gedreven worden en zeggen, het is allemaal misleiding. Maar als u door veel verdrukking gegaan bent, als u in de smeltkroes grondig gezuiverd bent van uw schuim en tin, kan de Satan geen beschuldiging tegen u inbrengen dat u uw godsdienst te goedkoop gekregen hebt. Ik geloof dat iedere ziel die zijn godsdienst in deze weg gekregen heeft, op het eind God ervoor geloofd heeft. Ten slotte zal hij u als goud uit de vlam halen, om hem te loven voor alles wat u hebt doorgemaakt. John Kent, een hymn, 297. Gelukkig is de man die verdrukking verdraagt, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zegt er iemand, het geween moet een nacht duren, maar ik wil niet dat het zo lang duurt. Een nacht in duisternis en narheid zijn, dat is een lange tijd. Sommigen hebben een veel langere nacht dan anderen. Velen hebben een weinig verkwikking in hun dienstbaarheid. Misschien worden hun enige zoete gedeeltes uit Gods woord gegeven om hen in leven te houden te midden van hun smarten en verdrukkingen. Of misschien worden hun veel dierbare beloften gegeven tot hun bemoediging, zoals vrees niet, gij wormke Jacobs, gij volkske Israëls, ik help u, spreekt de Heer, en uw verlosser is de heilige Israëls. Jesaja 41. Of het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen. Matthäus 12. Of Marcus 4. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna dat volle koren in de aar. Deze en andere beloften zullen zo iemand gegeven worden, en ze zullen in zijn ziel een kleine hoop verwekken te midden van zijn verdrukking, benauwdheid en smart, zodat, al durft hij niet te zeggen dat God zijn vader is en hij eenmaal in de hemel zal zijn, hij toch ook niet durft te zeggen dat hij eenmaal in de hel zal zijn. Hij is geneigd te zeggen, hoe droevig mijn ervaring ook is, Als God voorhad mij te verderven, zou hij mij deze dingen niet getoond hebben. Zo geeft God hem getuigenissen van zijn goede tierenheid en komt er vreugde in de morgen. Duisternis zal worden gevolgd door licht en bekommering zal worden opgevolgd door vreugde. Maar u zegt misschien, de uitgestelde hoop krenkt het hart. Dat is waar. Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het. Het moet neerbuigen voordat het verblijd kan worden. Het moet zijn eigen bittere droefheid kennen voordat het die blijdschap heeft waarmee een vreemde zich niet vermengt. Kan iemand die het droge nooit verlaten heeft, begrijpen wat het is om van de verdrinkingsdood gered te worden? Wat kan iemand die vreemd is aan verdriet, weten van de vreugde die in de morgen komt na een nacht van geween? Wat is daarmee te vergelijken? Met recht kon Paulus zeggen, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. 1 Korinthe 2. Het is alleen door de openbaring van Gods gezegende geest dat deze dingen gekend kunnen worden. Ze kunnen in geen andere weg verkregen worden. Dan verblijdt de ziel zich en looft, prijst en aanbidt God ervoor en waardeert ze boven alle andere goeds. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Hij redt onze voeten van aanstoot en onze zielen van de dood. Hij wendt onze gevangenis en omgort ons met blijdschap, zodat wij hem een nieuw lied mogen zingen en zeggen, loof den Heere mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Psalm 103. Nu. Zijn sommigen hier misschien heel erg ondersteboven in hun gevoelens en vragen zich af waar hun godsdienst zal eindigen? Ze denken eraan dat veel mensen zo heel ver gegaan zijn en toen uiteindelijk afgesneden zijn. Ze worden innerlijk beproefd door de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden en veel andere schriftgedeelten, zoals over de onreine geest die uit de mens gaat, en dat het laatste van die mens erger wordt dan het eerste. De duivel beschuldigt hen van huichelarij en van dit of van dat, en hun verdorven hart getuigt voortdurend tegen hen. Hoe zalig is het wanneer de Heere tot de zulken zegt, keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Zingt met vreugde, gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan. Juicht, gij benedenste delen der aarde. Gij bergen, maakt een groot gedreun met vreugdegezang. Gij bossen en alle geboomte erin. Want de Heere heeft Jacob verlost en zich heerlijk gemaakt in Israël. Wanneer de arme ziel zo uit het gevangenhuis uitgevoerd wordt, o, hoe looft en prijst ze God nu? Is dit uw bevinding geweest? Kunt u zeggen, komt, hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Zij die God vrezen, zullen er niet om lachen, al doen wereldlingen en dode belijders dat misschien wel. Zij zullen zeggen, ik zou liever willen dat de geest der aanneming in mijn ziel was om God vader te noemen, dan dat ik 1000 pond had. En het is mijn grootste begeerte om te voelen dat God mijn zaligheid is. We horen in deze psalm David in zijn voorspoed zeggen, ik zal niet wankelen in eeuwigheid, want, Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar onmiddellijk daarop zegt hij, maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Het zal niet allemaal zonneschijn zijn. Het pad zal niet altijd vlak, gemakkelijk en effen zijn. U zult het hoofd moeten bieden aan stekels, distels en doornbossen, vijanden moeten bevechten en oorlogen winnen. U zult hebben te strijden met de wereld, het vlees en de duivel, met een ronddolend oog en een afdwalend hart. Het waren deze dingen die Petrus deden zeggen: Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Onze vleeselijke begeerlijkheden voeren krijg tegen de ziel. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Romeinen 8. Hoeveel verschillende manieren zijn er om de ziel te verharden? Wat een machtige invloed heeft de liefde tot het geld. Als het vermogen overvloedig aan was, zet er het hart toch niet op. Psalm 62. Hoe erg is hoogmoed? Hoe erg is zelfzucht? Hoe erg is toren, woede of boosaardigheid? Wat een ongelovigheid en godslastering, wat een ongerechtigheden en zonde zullen in het hart opkomen en strijden tegen alles wat God verheerlijkend is, totdat de arme ziel ontdekt dat ze, evenals de Sulamiet, als een rij van twee heieren, heeft die in haar boezem krijgt voeren, die in haar boezem krijgt voeren. Maar in al deze dingen geloof ik dat u zult ondervinden dat Christus voor u wordt als de banierdrager boven 10.000, aan wie alles gans begeerlijk is. U zult ervaren dat de meest tegengestelde dingen in u werkzaam zijn. Als u liefde hebt, zult u ook vijandschap ervaren. Als u geloof hebt, zult u ook ongeloof hebben. Als u vrijgevigheid hebt, zal die tegengestaan worden door gierigheid, zodat u met Jozef hart kunt zeggen: Zwermen van boze gedachten verspreiden hun pest, hoogmoedige, jaloerse, valse, onreine, en elke doorzochte hoek onthult een of andere onvermoede zonde. Hym 310. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja dodelijk is het, staat er in Jeremia 17. Deze ontdekkingen doen u weten dat elk mens die in de wereld geboren is, onbekwaam is om tot Jezus te komen, tenzij de Vader hem trekt. Ze doen u ook weten dat alleen Hij u kan bewaren op de nauwe weg die naar de heerlijkheid leidt. Als u niet op deze manier beproefd werd, zou u voldaan zijn over uw godsdienst. U zou tevreden zijn met een koude, vormelijke, krachteloze belijdenis van godsdienst. U zou altijd iets hebben aan te merken op de prediking van de predikant en zeggen dat u er niets aan had. Maar u zou ook helemaal niet willen dat ze u geestelijk tot nut was. U zou alleen maar bemoedigd willen worden in uw dode, lauwe, wereldse toestand. En u zou willen horen dat het een goede zaak is om, evenals Moab, op uw heffen stil te liggen en niet van vat in vat geledigd te worden. U zou niet te horen willen krijgen dat u de christelijke wapenrusting moet aandoen, dat u veel vijanden het hoofd zult moeten bieden en talrijke oorlogen zult moeten voeren. U zou niet willen horen dat elke rank van de ware wijnstok gereinigd en gezuiverd moet worden, en dat geen reiniging ook geen vrucht betekent, zoals Jezus tegen zijn discipelen zei: Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Als u tegenover mij zou aanvoeren dat u van nature zo goed bent, of dat uw godsdienst van dien aard is dat u vrucht kunt dragen, zonder reiniging, dan kunt u mij dat niet wijsmaken. Mijn genade is u genoeg, zei God tegen Paulus. Als we die genade niet hadden, in welke strikken zouden we dan wel niet vastraken? Maar sommigen zeggen, Als we maar gezond zijn in de waarheid, wat kan ons dan bewegen? Wel, dat zal ik u zeggen. Als u alleen maar gezond in de waarheid was en niet deze verdrukkingen en beproevingen had, zou u denken dat kennis in het hoofd bevinding in het hart is. U zou graag naar kapellen gaan waar u de gaven van de predikant zou kunnen bewonderen in het openleggen van schriftgedeeltes, het vertroosten van Gods kinderen en het ophogen van een effen en een gemakkelijke weg waarop ze naar de heerlijkheid kunnen wandelen. Het is een oud gezegde, soort zoekt soort. Wanneer Gods volk op deze manier verstrikt raakt, dan kan iedereen wel weten wat voor predikanten dan bij hem passen. Maar de Heere zegt, zie, ik zal hen smelten en ik zal hen beproeven, want hoe zou ik anders doen ten aanzien der dochter mijns volks, Jeremia 9. En dan wordt uw gemoed beproefd, geoefend en verbijsterd. U begint uzelf te onderzoeken om te zien waar u zich bevindt en welke godsdienst u hebt, totdat het de Heere ten slotte genadig behaagt u te verlossen uit uw benauwdheid en u te halen uit de strik waar u nu vastgeraakt was. Nu, wie onder u kan zeggen dat u zoiets als ware en echte bevinding in uw ziel hebt gekregen? Een zodanige godsdienst als u nooit geleerd kon hebben uit boeken of van mensen, die een goddelijk gewicht en een goddelijke kracht in zich heeft, die maakt dat u uw kruis opneemt, offers brengt, door de wereld vervolgd en door dode belijders uitgeworpen wordt? Kunt u zeggen dat u een godsdienst hebt die in uw dagelijkse handel en wandel en in alle zaken van het leven er kenmerken en tekenen van draagt dat hij van God komt? Weet u zeker dat u niet onder de macht van gierigheid of onreinheid of een of andere boezemzonde bent? Weet u zeker dat u niet onder de macht van hoogmoed of wereldgelijkvormigheid bent? Kunt u zeggen, eerlijk en oprecht, dat u geen verlangen hebt om rijk te worden? Paulus zegt, die rijk willen worden, die vallen in verzoekingen, in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. 1 Timotheus 6. Kunt u zeggen dat u een eenvoudig oog, godvruchtigheid en een tedere conscientie hebt? Als u goed van uzelf spreekt, zullen degenen die u kennen ook goed van u spreken? Spreken uw knechten goed van hun meesters en uw kinderen van hun ouders? Spreken uw meesters goed van hun knechten en de ouders van hun kinderen? Spreken de mannen goed van hun vrouwen en de vrouwen van hun mannen? Of zeggen uw kinderen, nou, ik verbaas mij dat mijn ouders kunnen handelen zoals ze doen en vervolgens toch het avondmaal des Heren in ontvangst nemen. Spreek de knecht zo over de meester of de meester over de knecht. Is er oprechtheid, integriteit en algemene eerlijkheid, of zo niet, wordt er dan schuld op de conscientie gebracht? Is er verslagenheid en belijdenis? Misschien zegt u, wij zijn arme, gevallen, zondige schepselen en kunnen onszelf er niet voor bewaren om in de zonde te vallen. Ja, maar veroorzaken deze zonden u dan wel innerlijke onrust? Liggen ze als een zware last op uw conscientie? Of is uw hart verhard en uw conscientie toegeschroeid? Denk erom. Het is een ontzaglijke zaak om een verworpene te zijn. Sommigen zeggen misschien, oh, we bedekken de zonden van goede mensen. Maar u bent daar niet toe gemachtigd en dat zal u in de strik brengen. Ik weet dat we gevallen schepselen zijn, zeer geneigd tot zonde, en dat we zullen vallen als God ons niet bewaart. Maar roepen we dan ook tot God om ons te bewaren en ons te zegenen? Hij weet alle dingen heel goed. Hem bedriegen is onmogelijk. Wat een verschil is het tussen hen die op de smalle weg zijn, te midden van de weinigen, en hen die op de brede weg zijn te midden van de velen. Dat verdeelt ons allen in twee groepen. We moeten tot de ene of tot de andere behoren. Nu, zij die zeggen, ik geef er geen zier om waar ik bij hoor. Wat is dat een verharde staat? Maar misschien zeggen sommigen, ik hoop dat ik hoor bij de weinigen. Ik loof God voor het minste kenmerk en blijk ervan. Ik word ermee beproefd en geoefend. Ik begin nieuwe bewijzen en tekenen ervan. En om de liefde Gods geopenbaard te voelen aan mijn hart. Kunt u zeggen dat u tot God roept om u deze tekenen te geven? Wilt u dit liever hebben dan 10.000 soevereinen? Zegt u, wat geef ik om 10.000 soevereinen als mijn ziel spoedig in de pijnigingen zal zijn? Of zegt u, ik verlang God mijn Vader te noemen en te weten dat Christus mijn zaligmaker is door de openbaring van de Geest? Kunt u zeggen dat u dit boven alle andere dingen begeert? En als u God al Vader hebt genoemd, verlangt u dan gereinigd en gezuiverd te worden, als een levende rank van de ware wijnstok, opdat u aldus veel vrucht zult dragen, tot zijn eer, lof en heerlijkheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.